Reportage.
Touché.
Touché vandaag met endocrinoloog Gietjoen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Professor aan de Universiteit Gent. Welke klachten moet je hebben om bij jou terecht te komen? Endocrinoloog, dat weten mensen niet zo goed, hè?
Ja, met klachten kom je meestal niet bij mij terecht. Het is alleen maar als er laborresultaten zijn die afwijkend zijn en er hormonen verstoord zijn, dan kom je bij mij terecht. En mensen zullen ook bij mij terechtkomen als hun suikerspiegel ontregeld is, maar ook dat moet je eigenlijk eerst meten in het bloed. Dat kan je niet merken of zien. Dus heel veel vage klachten, maar zeer duidelijk objectieve hormonale afwijkingen.
Ja, dus je bent lang niet alleen de transgender dokter.
Helemaal niet. Nee,
het is maar daar ben je wel het meest bekend om, hè?
Ja, daar ben ik bekend mee geworden omwille van mijn betrokkenheid bij die doelgroep en het feit dat mijn research interesse daar hoofdzakelijk naartoe gaat. Maar ik ben een algemeen endocrinoloog, dus met schildklierproblemen en bijnier- en hypofyseproblemen kan je ook bij mij terecht.
Ja. Nu, voor de transgenders en hun familie en vrienden en voor al wie geïnteresseerd is, heb je het transgenderboek geschreven. Dat heb je samen met Jos Motmans en Ilse de Grieze gedaan. Waarom was het zo nodig om dat boek toch te schrijven?
Ja, ik ben zelf geïnteresseerd geraakt om in dit in deze discipline te gaan werken omwille van één verhaal van een trans vrouw die mij enorm geraakt had. En vooral de moed uit haar verhaal zorgde ervoor dat ik ben gaan opzoeken van wat bestaat daar nu eigenlijk over in de wetenschappelijke literatuur. En ik heb ondertussen heel veel wetenschap geproduceerd en heel veel cijfers, maar met cijfers ga je nooit iemand overtuigen. En ik denk als je die verhalen leest, dat je kan begrijpen wat trans zijn is of de moeilijkheden die mensen ervaren. En ik denk dat dat de specifieke incentive was om dit boek te gaan maken. Gewoon mensen raken met verhalen. Want iedereen die transgender thema niet kent of van ver kent, ja, vindt dat toch misschien nog altijd maar een beetje raar of een beetje bizar. Maar als je zo één verhaal gelezen hebt, dan snap je het. Dan ken je de moeilijkheden waar die mensen mee kampen. En dat was eigenlijk de reden. En er was nog een tweede reden. Veel mensen denken transgender, dat is hormonen en chirurgie. Terwijl transgender zijn gaat over identiteit en gaat over hoe mensen zich voelen. En daar hoort niet altijd een medisch traject bij. En dat worden we ook heel duidelijk maken in het boek van het er is geen één weg om transgender te zijn met dokters en met operaties. Maar het is veel breder dan dat.
Het is ook wel ongelooflijk hoe het onderwerp als een olievlek over Vlaanderen en Nederland is verspreid geraakt. Zo omschrijf je het in het boek. Hoe verklaar je die plotse aandacht? Want het is inderdaad de laatste 2 jaar enorm in de media geweest. Hè?
Ja, maar de media heeft natuurlijk een grote rol gespeeld, maar het is zeker niet alleen maar de media. Ik denk dat vooral internet en sociale media ervoor gezorgd hebben dat mensen elkaar veel sneller vinden, veel sneller juiste informatie vinden, gelijkgestemden vinden en op die manier de weg vinden naar de zorg als ze die nodig hebben. Dus ik denk dat vooral de opkomst van internet een grote rol gespeeld heeft. Daarnaast zijn er natuurlijk de juridische mogelijkheden die er zijn. Er is een nieuwe transgenderwet sinds 1 januari 2018, waar mensen op basis van een zelfverklaring hun nieuwe voornaam en hun nieuwe geslacht kunnen laten registreren. Dus dat speelt een grote rol. En ik hoop ook dat het zorgaanbod verbeterd is en dat de mensen op die manier ook sneller terecht kunnen bij mensen die een beetje kennis van zaken hebben. Dus de media en de rolmodellen hebben zeker een zeer grote rol gespeeld daarin. En ik ben de Vlaamse media ook heel dankbaar dat ze dit thema bijna prioritair op de agenda gezet hebben in 2018.
We gaan het niet alleen over jouw werk hebben, maar ook over jouzelf.
Dat is spannend.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Professioneel gezien, dokter, endocrinoloog, androloog, geïnteresseerd in seksuele geneeskunde. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit van Gent en diensthoofd van 2 afdelingen in UZ Gent, het Centrum voor Seksuologie en Gender en de dienst endocrinologie.
Dat is nog allemaal professioneel.
Juist, ja.
Maar wie is Guy?
Wie is Guy? Ik denk dat Guy iemand is die heel erg nuchter is, heel stevig met zijn voeten op de grond staat, maar tegelijkertijd de knop kan omdraaien en kan dromen. En kan dromen naar betere en andere situaties. Ik denk ook dat ik eigenlijk zeer zachtaardig ben van persoonlijkheid. Maar tegelijkertijd Nieuwsblad heeft me ook de pitbull genoemd. Zijn van, ik ben ook wel een vechter. Ik ga vechten voor betere omstandigheden. Niet alleen voor mezelf of voor mijn familie, maar ook voor mijn patiënten, mijn collega's, mijn secretaresses bijvoorbeeld. Dus ik ben zachtaardig, maar een vechter. Ja.
Dan wil ik inderdaad in die zin de laatste regels uit jouw boek even lezen op pagina 233. Aan alle mensen die Jos of mij tegenwerken of die niet in ons geloven, doe harder jullie best, want ook dit boek krijg je niet meer uitgegomd. Maar weet dat hoe meer tegenstand we ervaren, hoe performanter we worden. Of gebruik gewoon jullie verstand, zo ben je geëindigd. Wat zegt dat over jou?
Ja, dat is de vechter.
Dat is de pitbull.
Dat is de pitbull die inderdaad een doel voor ogen heeft en niet loslaat en waarschijnlijk nooit zal loslaten.
Ja. Nou, Gie Tjoen, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
I'm a girl and by me that's only great. I am proud that my silhouette is curvy, that I walk with a sweet and girlish gait, with my hips kind of swivelly and swervy. I adore being dressed in something frilly. When my date comes to get me at my place, out I go with my Joe or John or Billy, like a filly who is ready for the race. And I have a brand new hairdo with my eyelashes all in curl. I float as those clouds on air do. I enjoy being a girl. When men say I'm cute and funny and my teeth aren't teeth but pearls, I just lap it up like honey. I enjoy being a girl. Now I flip when a fella sends me flowers. I drool over dresses made of lace. I talk on the telephone for hours with a pound and a half of cream upon my face. I'm strictly a female, oh female, and my future I hope will be in the home of a brave and free male. Oh, enjoy being a guy, having a girl like me.
Christine Jorgensen met I Enjoy Being a Girl. De Amerikaanse transvrouw, actrice die in Denemarken hormoontherapie en genderchirurgie onderging en waarschijnlijk ook de eerste die echt ruchtbaarheid heeft gegeven aan het transgender zijn. Je vernoemt haar ook in het boek, het grote transgenderboek, Gie Tjoen, omdat jij natuurlijk haar geschiedenis ook kent. Hè?
Ja, ook wel gelezen heb. Het is natuurlijk een van de historische verhalen van trans, de meest bekende, denk ik, voor die tijd, Amerikaanse zangeres, actrice geweest. Dus in die zin wordt zij af en toe wel eens vernoemd. Ja.
Met een verleden in het Amerikaans leger, hè?
Klopt, ja. Ja. Maar we hebben ook een aantal Vlaamse transpersonen die in het leger werken of gewerkt hebben in de tijd. En het leger is eigenlijk nog een, zeker in België, dan een goede omgeving om trans te zijn. Er zijn goede regelgeving rond, goede faciliteiten. Ja, iemand heeft zich ooit eens de situatie van die mensen aangetrokken en daar een goede regelgeving rond gemaakt, in tegenstelling tot wat nu gebeurt in de Verenigde Staten. Maar,
ja, daar spreekt Trump anders over. Ja.
Vreselijk natuurlijk, maar goed, dat is de situatie daar. Maar voor België, voor Vlaanderen, is dat in het leger is het eigenlijk over het algemeen. Je mag nooit alles veralgemeen, maar over het algemeen is het vrij goed om trans te zijn in het Belgische leger.
Ja. In het boek vertel je verhalen, getuigenissen van zowel transgenders zelf als ouders van transgenders. Mensen die in de dichte omgeving van een transgender het hele verhaal ook meemaken natuurlijk. Daarnaast krijg je ook nog eens achtergrondinformatie, medische en juridische informatie. Zo las ik bijvoorbeeld in het boek dat de term genderdysforie nog niet zo heel erg lang is opgenomen in de DSM. Hè. Pas sinds 2013. Daarvoor werd gesproken over een mentale stoornis, over genderidentiteitsstoornis.
Ja, alle stoornissen en problemen die proberen we weg te halen uit de terminologie. Terminologie is een lastige, want die verandert constant. Ik denk dat heel veel van de terminologie uit het verleden heel erg pathologiserend was. En mensen waren mentaal ziek. En ik denk dat we daar meer en meer van af moeten. De Wereldgezondheidsorganisatie zal ook in hun nieuwe klassificatie transgender weghalen uit de categorie van de mentale stoornissen. Wordt nog altijd behouden in de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar dan vooral omwille van de reden dat anders die mensen helemaal zonder medische zorg of zonder terugbetaling zouden vallen. Ja. Maar het blijft een uitdaging, terminologie, want je beseft niet, als je niet transgender bent, hoe makkelijk je fouten maakt.
Ja. En wat bemerk je bij jezelf als je genderdysforie hebt? Wat zijn de symptomen?
Maar ik ben zelf niet transgender, dus dat is moeilijk.
Maar je krijgt veel vraag, mensen over de vloer natuurlijk. Hè?
Voor mij moeilijk om te beantwoorden natuurlijk. Hè? Maar het is het niet stroken van die genderidentiteit, van zich man of vrouw of nog iets anders voelen met de lichamelijke kenmerken die je hebt. Ja. Zo eenvoudig is het uiteindelijk. Hè?
En wat komt daar dan naar boven? Waar hebben die mensen het meeste moeite mee? Waar merken ze van dit klopt niet?
Het meeste moeite hebben ze niet met zichzelf, maar met de reacties van de omgeving. Het is de sociale confrontatie met die identiteit, met jezelf zijn, die niet strookt met hoe dat wij man of vrouw zijn zien in een maatschappij. En het is die confrontatie met familie, met ouders, met werkgevers, met iedereen op straat, als je als transpersoon naar buiten zou komen, die ervoor zorgt dat er een conflict ontstaat en dat je jezelf in vraag zal stellen, jezelf zal opsluiten, dat je misschien angsten ontwikkelt of depressies. En daar zit eigenlijk het probleem. Het probleem zit niet bij die mensen zelf in zich, want eigenlijk is er niet echt een diagnose. De mensen zijn niet ziek. Maar het is de confrontatie met de omgeving die de moeilijkheden creëert.
Ja, vooral de puberteit is heel tekenend, hè?
Ja, puberteit is natuurlijk het moment van je leven waar dat er een aantal heel specifieke seksuele kenmerken zullen naar voorkomen. Je lichaam verandert in een bepaalde richting. En als dat dan niet strookt met je genderidentiteit, ja, dan wordt het heel lastig. En dat is een heel moeilijke periode voor die transjongeren, transadolescenten. Dat is dan een heel kritische periode waar dat je het geluk moet hebben om begripvolle ouders te hebben. En als dat niet zo is, dan sluit je jezelf op of dan probeer je dat te uiten op een andere manier. Er zijn heel veel jongeren in die leeftijdscategorie met zelfmoordgedachten, met automutilatie. En dat is zo jammer. Hè. Gewoon omwille van een identiteit die je hebt, dat je dergelijke uitwegen moet gaan zoeken.
Ja, nu is het misschien ook makkelijker voor jongeren om die kennis te hebben en dat zoiets bestaat. Er zitten ook verhalen in het boek van mensen die een pak ouder zijn, die veel later hebben beseft dat er iets aan de hand was. Je oudste patiënt is hoe oud?
76.
Ja. Lukt dat dan nog om die transformatie te doen, die transitie?
Het is te zien wat je bedoelt met transitie. Maar transitie komt in heel veel verschillende gedaanten voor. En sommige mensen zijn tevreden met zich te kleden in de gewenste genderrol thuis tussen vier muren. En andere mensen willen meer. En sommige mensen willen hormonen. En anderen willen dan nog naar chirurgie gaan. Maar geen enkele transitie is de perfecte transitie. Je kiest uiteindelijk zelf wat je wilt. Het is bijna een keuzemenu.
Het is ook
van
geen must.
Het is zeker geen must. Nee,
sommige mensen zijn al gelukkig met een gesprek, met een bevestiging.
Sommige mensen zijn tevreden met een gesprek. Andere mensen zijn tevreden met de wijziging van hun voornaam. En dat is soms voldoende. En dan hoeft er geen dokter aan te pas te komen.
Ja. Nu, mensen die echt voor een volledige transitie gaan, voor een chirurgische ingreep, dat is een hele opdracht. Dat is behoorlijk zwaar. Het is ook een vraag die je niet beantwoord krijgt bij de meesten. Hè. Als je vraagt hoe ver ga je, vinden de meeste transgenders dat ook privé terecht. Ja. Maar aan jou kan ik het vragen. Wat gebeurt er precies? In hoeverre kan je van een man een vrouw maken, chirurgisch, en van een vrouw een man?
ook weer tussen zien hoe je man en vrouw definieert. Hè.
Ja.
Ga je dan spreken over identiteit of ga je spreken over de biologische kenmerken?
En, laten we het hebben over die biologische kenmerken.
Ja, qua biologische kenmerken kan je met hormonen heel veel doen. Hè. Je kan helemaal die lichamelijke switch maken tussen man en vrouw. Daar hebben we de goede medicatie voor om zoiets te realiseren. Chirurgisch is het een uitdaging, hè, want er komen inderdaad wel chirurgische ingrepen bij kijken die niet altijd zonder littekens zijn. Dus je blijft er altijd wel een spoor van houden. Maar ik zou nooit man of vrouw zijn, definiëren op basis van uiterlijke kenmerken.
Mm-hmm.
En in die zin denk ik dat iedereen even heel erg man of vrouw is zoals ze het zelf aanvoelen uiteindelijk.
Mm-hmm. Ja. Maar als een transvrouw graag borsten wil, dan kan dat. Als een transman graag een penis wil, dan kan dat.
Ja, al die opties hebben we, ja.
En hoe gaat dat? Kan je dat uitleggen?
Bedoel je dan de chirurgische ingrepen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat?
Ja. Ja.
Dan hebben we een half uurtje nodig, denk ik. Want er zijn...
Een korte versie kan niet?
De korte versie.
Maar er is behoorlijk wat mogelijk, hè?
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden voor een transvrouw. Ik zal misschien eerst zeggen, ik snap niet goed waar de fascinatie zit over die chirurgische ingrepen, over die geslachtsaanpassende heelkunde, want daar gaat het niet over. Ik weet ook niet wat in jouw broek zit en ik weet ook niet wat in de geluidstechnicus zijn broek zit. Dus uiteindelijk, man of vrouw zijn wordt niet gedefinieerd door wat er onder de gordel zich bevindt. En daarom ben ik altijd, zoals nu, lichtjes geïrriteerd als het dan gaat over die chirurgische ingrepen. Want ja, genderidentiteit is zoveel meer, of een genderrol is zoveel meer dan dat lichaam alleen. Maar je kan effectief chirurgische ingrepen doen. En dan gaan we bijvoorbeeld, als we van man richting vrouw gaan, dan gaan we de zwellichamen van de penis wegnemen. De huid van de penis die overblijft, gaan we naar binnen klappen. En op die manier krijg je dan een vagina. En de hormonen zullen ervoor gezorgd hebben dat er al borstklierweefsel ontstaan is. En voor sommige vrouwen is dat voldoende. En soms moet de plastisch chirurg daar ook nog iets bij passen met borstprotheses.
Ik las ook dat mensen die de transitie ondergaan meestal gelukkig zijn. Heel gelukkig dat het is gebeurd.
Mensen zijn... hebben heel erg zelden spijt. Ik zal het zo benoemen. En dat is op elke lezing die ik geef, is er altijd in de vragenronde achteraf minstens één collega die vraagt van hoeveel mensen hebben nu spijt of hoeveel mensen willen terug naar het originele geslacht. En we hebben daar geen Vlaamse cijfers over, maar wel cijfers vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam. En die cijfers zijn extreem laag. 0,3% van de transmannen is ontevreden en 0,6% van de transvrouwen. Dus als je het omdraait, 99,5% van de transmensen is heel tevreden met de keuze die ze gemaakt hebben absoluut geen spijt. En als ze spijt hebben, dan heeft dat niet meteen te maken met het feit dat ze fout waren qua genderidentiteit, maar heeft dat vooral te maken met alle negatieve elementen die ze meegemaakt hebben in hun leven tijdens of na die transitie. Ze hebben geen contact meer met hun ouders, met hun kinderen. Ze zijn hun werk verloren, ze hebben financiële problemen gekregen daardoor. En dan kan die balans negatief uitslaan.
Ja.
Maar alle criticasters die dan denken van... ben je wel zeker wat je doet als arts en gaan de mensen geen spijt hebben? Ik daag al mijn collega's artsen uit om een behandeling aan te duiden die betere slaagpercentages heeft dan wat wij doen.
Ja. Het gaat over iets minder dan 1% van de bevolking, hè, die transgender is.
Exacte cijfers daar rond hebben we ook weer niet, want ja, hoe definieer je transgender? Hè? We kijken natuurlijk vanuit een bril, vanuit de zorg, vanuit een ziekenhuis. Dus het zijn alleen maar die mensen die dan naar ons komen, die ofwel dat gesprek willen of medische zorg willen. Maar hoeveel transpersonen er effectief zijn, is heel moeilijk om te gaan benoemen. Maar we denken inderdaad dat ongeveer, als we bevolkingsonderzoek gedaan hebben, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, dat het gaat om ongeveer 0,5 tot 1% van de bevolking die zich niet exclusief man of vrouw voelt.
Mm-hmm. Er staan prachtige verhalen in het boek. Welk verhaal heeft jou nog het meest geraakt?
Het zijn 11 verhalen. Het zijn vooral verhalen die tonen dat mensen heel veel kracht en moed hebben. Ze hebben op een bepaald moment een heel donker moment in hun leven gekend en dan ja, heb je een keuze van daarvan weg te lopen of toch stilaan te beginnen die rots omhoog te klimmen met alle kracht die je nog hebt. En er staat een verhaal in van een trans vrouw die er heel lang over gedaan heeft om zich te outen, waarbij elke vierkante meter die ze won in haar transitie, elke vierkante meter die ze won om naar buiten te komen, letterlijk dan, was een grote overwinning. En ja, vooral wat mij dan vooral raakte was het feit dat de mensen zo geïsoleerd kunnen zijn en zoveel schrik hebben van die stap te zetten, schrik van de omgeving. En het moment dat je dat dan doet, dan gaat er toch een grote wereld open. En dat was iets wat mij enorm geraakt heeft.
Ja.
Sammy starts her days with wonder, never knowing what's in store. No expectations from the world outside her door. Oh, Sammy's got so much love to give. What a beautiful life you live. And many times I find myself wishing I could roam your streets of untamed happiness, the pureness of your soul. I'm cynical and wasteful, but everything's on hold when Sammy says hello. Sammy likes to walk across the street and say hello. Says she misses me and hugs me like she's never letting go. Oh, Sammy's got so much love to give. What a beautiful life you live. And many times I find myself wishing I could roam your streets of untamed happiness, pureness of your soul. I'm cynical and wasteful, but everything's on hold when Sammy says hello. And we work so hard to keep our hearts afloat, and we brace ourselves for disasters she will never know. What a beautiful life you live. And many times I find myself wishing I could roam your streets of untamed happiness, the pureness of your soul. I'm cynical and wasteful, but everything's on hold when Sammy says hello. When Sammy says hello.
Bloedmooi nummer van Sarah Bettes, die zich een maand geleden outte als trans man. Sarah wordt Sam. Een naam die blijkbaar een inspiratiebron is geweest voor een nummer een aantal jaren geleden voor de campagne Te Gek. De nummers die ze gemaakt heeft als Sarah kondigen we nog aan als Sarah Bettes. Wat ze gaat maken als Sam zullen we aankondigen als nummers van Sam Bettes. Dit verhaal is ook bemoedigend, hè, wat Sam Bettes heeft gedaan.
Ja, ik vond het zo sterk. Ik heb zelf de uitzending of de blog gezien van Linde Merkpoel met Sam Bettes. Ik vond het prachtig. Ook zo de rustige manier waarop het allemaal verteld werd. Hè. Ik denk dat niemand in Vlaanderen echt schrok van het verhaal. Want als je de media een beetje volgde, dan zag je wel in welke mate Sarah stilaan Sam werd. Maar dan toch, ja, het moment dat dat dan verteld wordt en de manier waarop het gebracht werd in alle rust en sereniteit met ondersteuning van de familie, vond ik inderdaad zeer hartverwarmend.
Ja. Ja, ben jij opgegroeid met de muziek van Case Choice?
Ik ben meer in een ander genre geïnteresseerd muziek, maar ik ken natuurlijk wel een aantal nummers. Ja.
Ja. Ja. Jij bent als kind, laten we het dus over jou hebben, 3 jaar in afzondering geweest.
Ja.
Hoe kwam dat?
Afzondering is veel gezegd natuurlijk, maar ik was tussen mijn 8 en mijn 11 jaar ben ik weggehaald van huis en ben ik mogen gaan verblijven in een instelling aan de zee. Dat heette toen het zeepreventorium in Maar van Hinsberg in Middelkerken. Er is nog altijd een zeepreventorium in De Haan, maar het was niet dat van de bekende van De Haan, maar in Middelkerken. En ik was een zeer allergisch en astmatisch kind. De astma is gelukkig achterwege gebleven, maar de allergie is blijven bestaan. Maar ik had vooral heel veel last van een allergisch eczeem, waardoor ik heel veel huidproblemen had en ook heel erg onhandelbaar werd thuis omwille van de constante jeuk en de constante pijn. En toen, op advies van de artsen, hebben mijn ouders toen beslist om mij naar die instelling te brengen. En daar ben ik dan 3 jaar geweest. En het was me eerst beloofd dat dat 3 maanden zou zijn. Uiteindelijk ben ik daar 3 jaar gebleven. En dat is een vrij pijnlijke periode geweest in mijn leven, omdat je als 8-jarige jongen besef je niet goed wat er gebeurt, waarom dat je ineens het gezellige gezin thuis moet gaan verlaten. Die instelling, sanatorium, was heel erg katholiek geïnspireerd. En daar werd geleid door zusters van een orde, wiens naam mij nu ontschiet. Maar we zouden al die zusters aanspreken met de Franse terminologie sœur. Ze hadden allemaal heel bizarre nieuwe religieuze namen. Dat was dan sœur Odrada en sœur Amata en sœur Cayetana, herinner ik mij nog. Dus als 8-jarige Vlaamse jongen is dat allemaal wel heel erg bizar. En ik herinner mij die periode nog heel erg goed. Ik kan me dat gebouw nog heel erg goed voorstellen. Ik zie nog altijd de geraniums daar staan op de vensterbanken, de refter. Dus ik ben dan eigenlijk gedurende 3 jaar daar aanwezig geweest voor mijn gezondheid. Ik ben daar ook 3 jaar gebrainwashed geweest in het katholicisme, want we zouden daar bidden kort na het opstaan. Nog eens bidden voor we zouden eten 's ochtends. Dan was er nog een rozenkrans te bidden vooraleer we naar de klas zouden gaan. En toen dat klaar was en we begonnen aan de schooltijd, dan zouden we nog eens bidden en op het einde van de les nog eens. En dat ging zo de hele dag door. Dus ik denk dat al die kinderen die daar toen verbleven, allemaal samen hebben wij gebeden voor Hans Vlaanderen gedurende die 3 jaar, denk ik.
Toch nog heel veel kwaadheid om die periode.
Ja, die zit daar nog altijd in en dat zal nooit weg. En ik ben niet kwaad op mijn ouders, want mijn ouders die hebben toen het advies gevolgd van de toenmalige artsen. Maar er was mij toen gezegd van, je blijft hier 3 maanden. Maar ik veronderstelde dat die instelling ook wel patiënten nodig had. En die periode werd alsmaar verlengd. En in die zin, het vertrouwen dat je dan hebt in die religieuze figuren die daar dan waren, brokkelt helemaal af. Hè, want die mensen hebben gelogen tegen jou. Die mensen, die zeggen 3 maanden als jonge kerel, je houdt je daaraan vast. Je zit echt die 3 maanden af te tellen. En die 3 maanden worden 4 en 6 en 8 en 9, maar worden 3 jaar. En de leugen wordt alsmaar groter. En ik ben heel erg kwaad geworden op alles wat de religiositeit is. Ja. Ja, mijn belangrijkste ervaring zit natuurlijk bij het katholicisme. Maar ik heb een absolute hekel aan alles wat religie is. En ik was dan zelfs als 8-jarige nog tamelijk mondig en ik confronteerde die mensen ook met hun leugens, waardoor dat ik toch wel vaak gestraft geweest ben, eerlijk. Ja. Tegelijkertijd omwille van het feit dat ik die confrontatie durfde aangaan en mensen confronteerde met waarom beslis je dit voor mij, waarom stel je je zo superieur op. En ik was heel rebels in die periode. Ja.
Heb je daar psychologische littekens aan overgehouden, aan die periode?
Oh, de De littekens staan vooral op mijn huid. De littekens van mijn huidletsels, die zie je nog altijd. En een van de behandelingen was, het instituut in Middelkerken was gekend voor het feit dat zij een eigen zwembad hadden, wat dan gevuld was met zeewater. En mensen vonden dat blijkbaar toen fantastisch. Maar ik herinner mij de eerste week dat ik daar toen verblief, op het hoogtepunt van mijn fysieke problemen en op het hoogtepunt van mijn kapotte huid, dat ik gedwongen werd om in het zwembad te gaan. Dus stel je voor dat je met open huidwonden in zout water gegooid wordt. En in die zin heb je daar dan... dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Ik wil het ook niet opblazen in de zin van... ik heb daar zware psychologische littekens van. Ik praat er nu over, dus het is sowieso wel blijven hangen. Mm-hmm. Maar ik wil het ook relativeren. Er zijn veel erger dingen die je kunnen overkomen als kind dan dit alleen. Maar het is sowieso wel het zaadje geweest om te gaan revolteren tegen alles wat religie is. Ja.
muziek uit de film Todo sobre mi madre van Ismael Lo Tayabon. Het is een film van Pedro Almodóvar van ondertussen 20 jaar geleden, Gichun. Een film die jou zeer na aan het hart ligt. Hè? Waarom precies?
Het is de mooiste film die er bestaat, denk ik.
Ja? Ja? En kan je zeggen waarom?
Het is een prachtig en complex verhaal. En misschien moet ik het heel kort even samenvatten van een mama die haar zoon ziet overlijden voor haar ogen in een auto-ongeval. En een van de schriftjes die ze vindt van haar zoon, na zijn overlijden, toont aan dat hij heel erg zijn vaderfiguur gemist heeft. En ze heeft altijd dat onderweg vergeten omdat ze geen contact meer wil met de papa. Maar na het overlijden voelt ze wel de verplichting om de vader te gaan inlichten. En ze reist van Madrid naar Barcelona. En ze komt daar eigenlijk in de harde underground van Barcelona terecht. Waar ze drugsverslaafden ontmoet, prostituees, een aantal transgender personen ook. En ondanks die initieel hard gepresenteerde personages maakt ze daar eigenlijk een heel mooie, warme familie mee. En ik vond dat zo een mooi verhaal dat ondanks alle vooroordelen die mensen hebben ten opzichte van bepaalde categorieën in onze maatschappij, dat je toch heel mooie mensen vaak vindt en waardevolle verhalen kan vinden. Ja.
Kan jij jezelf een beetje omschrijven als de Pedro Almodóvar van de geneeskunde?
Was het maar waar.
Doe je iets gelijkaardigs in de geneeskunde?
Nee, Pedro Almodóvar heeft zo een mooi oeuvre samen gefilmd. Ik denk dat zijn laatste film nu de 22e was en eigenlijk hangen al die films aan elkaar. Is er een heel mooie lijn te trekken tussen al die verschillende verhalen.
En wat is die lijn volgens jou?
Zijn productiehuis heet El Deseo, het verlangen. En het is eigenlijk een verlangen van gelijkgestemden te vinden, van mensen met culturele interesses, mensen die houden van schoonheid, mensen die ook soms een beetje gek zijn, die plezier hebben in het leven. En op die manier heeft hij zijn eigen familie gemaakt. En dat heeft niks te maken met geneeskunde, maar het heeft meer te maken met mijn privéleven, denk ik. Ja, die consistentie vind ik heel mooi. Van, je begint ergens op een punt en je verloochent jezelf niet. Je blijft volgens hetzelfde principe werken. In het begin, die eerste films waren allemaal heel flamboyant en heel erg baldadig. Vrouwen om de rand van een zenuwinzinking hebben sommige mensen misschien gezien. De laatste en de voorlaatste, Julieta, waren dan veel meer psychologisch uitgepuurde, rustige, ingetogen verhalen. En daar zit misschien een beetje de link van wilde puber en studentenjaren tot op een bepaald moment dat je dan toch een beetje de rust vindt en naar iets anders begint te zoeken.
Ja. Ja, het is ook door een film van hem dat je endocrinoloog bent geworden, hè? In zekere zin toch?
Ja, het heeft er zeker mee te maken. Zo de eerste trans persoon die ik zag was in een film van hem. Het was 1987 en ik had eigenlijk nog geen enkele plannen om geneeskunde te gaan studeren, maar een van de personages in De Wet der Begeerte, La Ley del Deseo, was een trans vrouw en ik vond dat heel erg fascinerend en vooral omwille van het feit, ook weer niet omwille van het feit dat ze transgender was, maar omwille van het feit dat gewoon een leuke vrouw was met een fijne familie rondom haar. En
dat het ook daar niet over ging. Ze was gewoon een personage.
Juist,
Tina,
het onderwerp komt eventjes ter sprake, wordt eventjes wel uitgediept, maar heel kort. En uiteindelijk is het gewoon een personage die meedoet aan de plot. Maar het is geen transgender film in C eigenlijk. En dat vond ik net het mooie en de meerwaarde van. Er is iemand met een bepaald gegeven of een bepaalde problematiek. Maar daar gaat het uiteindelijk niet over. Mensen zijn veel meer dan een diagnose of een stempel.
Ja, maar het heeft jou wel zo getriggerd dat jij er meer wou over weten. Ja. Je ging zelfs op zoek naar informatie en toen jij studeerde was daar bitter weinig over te vinden.
Ja, klopt. De enige informatie die te rapen was aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Louis Goren is een van de grote namen in deze wereld en ik heb hem toen gecontacteerd.
Dan spreken we over
Dat zal
begin jaren 90.
Nee, het is later. Dat is 2001 geweest. Ja. Want ik was toen, op het moment dat ik dan de eerste transvrouw zelf op consultatie zag, samen met mijn voormalige baas, toen hadden we gelukkig nog veel meer tijd dan nu om te praten met onze patiënten. En ze heeft me toen Hans haar levensverhaal verteld. Ik was toen enorm geïntrigeerd door dat verhaal en vooral de moed die daaruit sprak. Te kiezen voor jezelf, zeker in die tijd, los van alle reacties van familie en werkomgeving. Maar toen dat ik nadien terug naar mijn bureau ging en begon te zoeken van welke informatie bestaat hier nu over hormonale behandelingen, over effecten, over bijwerkingen, vond ik bijna niks, behalve mijn collega in Amsterdam. Toen ben ik daar op stage gegaan voor een aantal weken. En toen heb ik gewoon mijn eigen research opgezet. En dat is inderdaad al bij al nog niet zo heel lang geleden.
Ja, nog geen 20 jaar geleden. Klopt, ja. Ondertussen heb je gepubliceerd in het prestigieuze wetenschapsmagazine Nature. Iets waar je behoorlijk trots op mag zijn. Dat is ook een heel belangrijke publicatie natuurlijk.
Ja, ik moet u een beetje corrigeren in de zin van ik heb zelf niet gepubliceerd in Nature. Ze zijn mij komen volgen.
Ja.
Dat was wel heel fijn, want Nature publiceren, ik denk niet dat mijn wetenschappelijk niveau zo hoog is dat ik in Nature zou kunnen publiceren. Maar blijkbaar had de redactie van Nature toch opgevangen dat er in Gent iets bijzonders gebeurde rond transgender research. En toen is een journaliste mij 3 dagen komen volgen en heeft ze mij nadien nog 20 keer gebeld om daar een goed artikel van te maken. En ik ben daar uiteraard heel erg trots op, want ja, in Nature staan dus de Olympische Spelen voor de wetenschapper uiteindelijk. En uiteindelijk heb ik niet veel bijzonders gedaan, vind ik zelf, behalve mijn deur opengezet en gegevens beginnen verzamelen en mensen vriendelijk ontvangen.
Ja, maar hoe belangrijk is Gent internationaal gezien als het gaat over transgenderonderzoek?
Ja, we spelen mee op een hoog niveau, denk ik. Ik denk, we worden meestal wel genoemd binnen de top 3 van de transgender research.
Ja. Iets om behoorlijk trots op te zijn, toch?
Ja, toch wel. Ja.
Σου λέξη αλλάζει χρώμα η ζωή. Μη με ρωτήσεις αν σ' αγαπώ ούτε γιατί. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Θέλω μαζί σου να ζω την κάθε μου στιγμή. Αυτό που νιώθω να μην τελειώσει, μην χαθεί. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Με μια σου λέξη αλλάζει χρώμα η ζωή.
Νίκος Βέρτης εν Ιδαν Ράιχελ met een, ik probeer het uit te spreken, Ερωτευμένος.
Zeer goed.
Gitjoen, ik kan aan jou vragen, waarover ging dit nummer? Het is Grieks, hè?
Het is Grieks, ja. Het is een zeer eenvoudig liefdesliedje over het feit dat hij zingt dat hij heel erg verliefd is op iemand.
Maar jij spreekt dus Grieks?
Ik spreek een beetje Grieks. Ik heb 5 jaar Grieks gestudeerd in avondonderwijs. Dat was heel fijn. En dat had te maken met het feit dat ik na een bepaalde periode heel veel naar Griekenland geweest ben op reis. En ik heb, misschien een beetje bizar klinkend als arts, maar ik heb nooit geen Latijn of geen Grieks gedaan. Dus ik had een grote achterstand daarin te halen. Maar ik ben nieuw Grieks gaan studeren, gewoon omdat ik graag wou kunnen lezen wat op de borden stond of wat de straatnamen waren. En het was ook een beetje therapie om de lange, donkere Vlaamse winters te overleven. Hè. Want elke keer als ik dan op dinsdagavond, op een miserige dinsdagavond, naar de Griekse les ging en de lerares kwam binnen, in de tijd nog met haar cassette-recordertje, en drukte dan op play voor de Griekse muziek, dan zat ik weer op een Grieks eiland in gedachten. En dat was nodig op dat moment, denk ik. Hè.
Maar zegt dat ook iets over jouw liefde voor taal?
Mijn liefde. Ik spreek natuurlijk wel een aantal talen en ik ben gefrustreerd dat ik niet beter Spaans kan. En ik kan een beetje Grieks, maar ik zou dat graag veel beter spreken. En het bizarre is, ik heb 1 oudere broer. Mijn broer is Yves Tjoen en die is ook professor, hoogleraar aan de Gentse Universiteit voor Moderne Nederlandse Taal. Dus het zit er wel ergens in, blijkbaar, in onze genen. Maar ik heb toen, mijn broer is 4 jaar ouder dan mij, dus hij was al mijn hele jeugd, mijn grote voorbeeld. Dus toen had hij dan de opleiding Germaanse koos, kon ik toch niet helemaal hetzelfde doen. En anders was ik misschien ook wel in dezelfde richting beland.
En kom je uit een familie van academici?
Helemaal niet. Nee. Mijn vader was verzekeringsmakelaar en mijn moeder heeft kortstondig gewerkt als secretaresse, maar dan, toen mijn broer geboren werd, werd toen beslist dat zij thuis zou blijven om voor het gezin te zorgen. Dus helemaal niet. Wij waren de eerste 2 die naar de universiteit gingen.
Hoe groot is de broederliefde?
Oh, die is groot, ja. Ja, we hebben inhoudelijk gezien, als we over ons werk praten, hebben we weinig gemeenschappelijk. Hè, want zijn groot interesse is Nederlandstalige poëzie. Daar heb ik zelf niet echt iets mee. En hij heeft weinig met medische zaken. Maar wij hebben een zeer goede band en we zien elkaar veel te weinig. Maar het is altijd heel leuk als we elkaar zien.
Ja, gaan jullie samen naar de film? Want je bent een grote filmliefhebber, hè?
Nee. Het is, ik denk niet dat ik ooit met mijn broer naar de film geweest ben. Nee.
Ja. Die Griekse muziekcollectie, die is groter dan alleen dit ene nummer, hè?
Ja, het is, en ik weet dat de meeste mensen die Griekse muziek niet zo mooi vinden, maar het is eigenlijk een heel populair genre in Griekenland. Als je naar Griekenland op reis gaat en je zet de radio op, dan hoor je dergelijke muziek. Het is eigenlijk een mix van westerse popmuziek en met een aantal traditionele Griekse invloeden of een aantal traditionele instrumenten. En het zijn meestal heel eenvoudige liedjes. Het is heel veel herhaling en daarom zijn het van die oorwormen die je niet wegkrijgt.
Maar jij verzamelt dit soort muziek.
Niet alleen dit soort muziek. Ik heb een zeer grote vinyl- en cd-collectie. Ja? Mijn eerste plaatjes heb ik gekocht als ik 7 jaar was. Ik heb die altijd goed verzorgd en nooit weggedaan. En nu staat mijn huis inderdaad vol met vinyl en met cd's. Ja, niet alleen Griekse muziek, voor alle duidelijkheid. Ja? Dus het is heel breed. Ja.
Maar luister je nog met een pick-up?
Ik heb nog altijd mijn pick-up van als ik een tiener was.
Die werkt nog?
En die werkt nog steeds. En ik vind het zalig om naar die vinylbeurzen te gaan die ze her en der organiseren. Want dan kan je zo voor 1 of 2 euro platen kopen waar dan vroeger geen budget voor was. Dus ik ben mijn jeugd een beetje aan het inhalen op die manier.
Ja. Wat doe je nog meer om tot rust te komen?
Ik ga sporten. Ik ga af en toe eens naar de gym. Ik heb te weinig discipline om zelf het initiatief te nemen om daar naartoe te gaan. Dus ik heb een sportcoach die mij uit mijn huis haalt daarvoor. En ik ga graag naar de film, inderdaad. En ik zit ook wel eens graag gewoon lui voor mijn tv. Ik heb heel veel vrienden ondertussen. Ook, en dan zijn er wel vaak etentjes hier en daar. Dus, ja.
Ja. De film Girl, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar het verhaal van Nora staat ook in het transgenderboek. Tenminste, de getuigenis van de ouders vertellen hun verhaal. Wat heeft jou daar nog in geraakt? Ondertussen kennen we de film, maar het verhaal van de film verschilt een beetje met het echte verhaal. Hè?
Ja, ja. Nora zal binnenkort zelf maar haar verhaal komen. Ja, film is altijd een beetje een aangepaste realiteit uiteindelijk. En ik denk voor in september dat zij met haar eigen verhaal en haar eigen boek komt. Dus daar kijken we zeker naar uit. Wat heeft mij vooral geraakt in Girl is de mooie relatie tussen de girl, het meisje, Lara en haar papa. Een zeer begrijpende papa die een heel veilige thuisomgeving creëert voor zijn dochter. Maar die begrijpelijkerwijze ondertussen ook wel heel erg bezorgd is over de toekomst van dat meisje. Van, wat zal er gebeuren met haar qua gezondheid? Qua, als ze naar school gaat, zal ze niet gepest worden? En die interactie vond ik een van de meest sterke elementen aan de film Girl.
Ja. In werkelijkheid is zij de helft van een tweeling, hè?
Klopt, ja.
Ja. Hoe bijzonder is dat?
We hebben eens een literatuuronderzoek gedaan, op zoek gaande naar alle tweelingen waarvan beide transgender zouden zijn of slechts één van de twee. En je vindt daar wel iets over. Dus die genetische component wil ik zeker niet groter maken dan wat die is, maar we vinden wel een verband. Bijvoorbeeld één eigen tweelingen, als één van de twee trans blijkt te zijn, dan heb je inderdaad een kans dat de andere ook trans is. Terwijl als het dan twee eigen tweelingen zijn, dan gebeurt dat nooit. Dan is slechts één van de twee trans en de andere nooit. Ja. Dus in die zin is het verhaal van de Montsecourt-tweeling bijzonder, maar ze zijn niet de enige tweeling, ook niet van Vlaanderen.
Ja, ja, moet ook voor de andere helft van de tweeling bijzonder zijn om te zien als een broer een zus wordt.
Ja, ik denk dat dat sowieso voor alle familieleden heel bijzonder is. Als je, en dat is net een beetje het belangrijke, denk ik, ook van het transgender boek, van als je trans bent, dat is één verhaal, dat is jouw persoonlijke levenssfeer, maar er komt zoveel meer bij kijken, want je volledige omgeving wordt geconfronteerd met dit verhaal. De ouders, broers, zussen, tantes, onkels, de buur, vrouw, iedereen. Als je naar de gemeente gaat voor administratieve veranderingen te laten doen. Dus trans is veel breder dan die 0,5 tot 1% van de bevolking, want iedereen komt daar op een of andere manier mee in aanraking. Dus het is veel meer dan dat alleen. En jammer genoeg hebben we in de zorg te weinig tijd om ook voor die omgeving te zorgen. Want ouders hebben ook heel veel vragen. Broers of zussen of kinderen van hebben ook veel vragen. Maar ja, onze wachttijden zijn zodanig lang geworden ondertussen dat we jammer genoeg niet kunnen ingaan op de vragen van die brede omgeving. Daar moeten we echt wel iets aan doen in Vlaanderen.
Ja, dat komt ook wel door de media-aandacht. Misschien ook wel door de film Girl. Ik zal ondertussen al even de muziek laten horen. Maar dat heeft geholpen om onder andere ook de wachtlijsten langer te maken misschien.
Een direct, ja, ik denk gewoon dat dit nu duidelijk aantoont dat de zorg in België en Vlaanderen niet goed georganiseerd is of onvoldoende georganiseerd is. We lopen eigenlijk altijd een beetje achter op de realiteit. En we hebben nogthans een goed voorbeeld. Het centrum in Amsterdam, die zijn altijd een aantal jaar voor op ons. En het enige wat ik dan doe, is naar het RESIF stappen, naar mijn directie stappen, om te zeggen van kijk wat er nog op ons afkomt. En we moeten niet alleen maar brandjes blussen, maar we moeten echt eens proberen ambitieus te zijn en die zorg deftig te organiseren op basis van alle informatie die we nu hebben.
Nora heeft ook behoorlijk wat doorstaan. Hè. Heeft anorexia gehad, behoorlijk wat psychologische problemen. Is dat iets dat ook vaak voorkomt, dat voorafgaat aan de bevestiging en eventueel de transitie?
Ja, je kan dat niet veralgemenen. Uiteindelijk is het niet zo dat als je trans bent, dat je per se andere psychische problemen moet hebben. Ik denk dat je moet natuurlijk wel op een bepaald moment komen dat je kiest voor jezelf en dat je de weg omhoog zal gaan nemen. Maar het is zeker niet zo dat alle mensen per se een angst of een depressie of anorexie moeten hebben. Dat is zeker niet het geval. We zien het vaker, dat is juist. Maar het is zeker niet zo dat er meer psychiatrische problemen zijn bij transpersonen dan in een algemene bevolking. Dat is niet het geval.
Hoe gaat het nu met Nora?
Fantastisch, ja. Ja. Ja, ze heeft dus een nieuwe productie aan het dansen. En,
ze danst bij het Staatstheater in Mainz, hè?
Ja, ja. Klopt, ja. En er is net een nieuwe productie in première gegaan en ze is daar heel enthousiast mee bezig.
Ja. Ja, en wie de film Girl van Lucas Dont nog niet heeft gezien, moet dat zeker doen. Hele mooie uitspraak ook van Nora, las ik in het transgenderboek. Als het verlangen groter is dan de pijn, is alles mogelijk.
Ja.
Muziek uit de film Girl van Lucas Dont naar het verhaal van Nora Monsecours. Zoals gezegd, die moet misschien ooit eens in Touché belanden. Zometeen praat ik verder met endocrinoloog Guy Tjoen.
Je bent rijker dan je denkt. Koop voor eind juni de nieuwe Vitara en krijg €4.500 voor je diesel. Ecopremie inbegrepen. Voorwaarden op suzuki.be.